En vervolgens hebben wij het over de vraag hoe men lid wordt van de gemeente. Dat heb ik al gezegd eigenlijk, want men krijgt deel aan de Ecclesia doordat men door de koning daarvoor wordt uitgenodigd. Die regelt dat bij de Grieken. En bij deze Ecclesia is het precies hetzelfde. Al was het maar omdat we terugzijnde in Matthäus 16 vers 18 lezen dat de Heer zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kwalitatief of kwantitatief. Met andere woorden, men wordt aan de gemeente toegevoegd door Christus zelf, blijkbaar. Dus noteer onder dat kopje Matthäus 16 vers 18. De Heer zelf voegt ons daaraan toe, al is daar nogal wat meer over te zeggen. En in dat verband haal ik in elk geval aan Handelingen hoofdstuk 2. Want in Handelingen 2 wordt voor het eerst sinds de opstanding van Christus het evangelie openlijk gepredikt. En wordt er officieel een begin gemaakt aan de praktische opbouw van de gemeente. Fundamenteel ontstaat de gemeente op grond van de opstanding van Christus. Maar in de praktijk, dat wil zeggen praktische werk daaraan, begint pas officieel op de Pinksterdag. Daar is ook een reden voor me, dat is hoofdzakelijk een typologische, dus daar heb ik het vandaag niet over. Maar wij lezen daarover, in elk geval lezen wij daarover in de woorden van Petrus over de Heer Jezus Christus in vers 33. Hij dan, eigenlijk vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt en dat is wat wij prediken, namelijk waarvan wij allen getuigen zijn. En dan hij dan, en dan wil zeggen dat hier de samenvatting komt en daarmee de strekking van de hele toespraak. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, onder verwijzing naar Psalm 110 vers 1 weer, zittend aan de rechterhand Gods. En de belofte des Heilige Geestes, dat wil zeggen de beloofde Heilige Geest, ontvangen hebbende van de Vader, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Namelijk de Heilige Geest. En daar wordt op verder gegaan in vers 38. Petrus zei tot hen, bekeert u. En dan sla ik een tussenzin over. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Diezelfde namelijk. Met andere woorden, als men zich bekeert, krijgt men deel aan diezelfde Heilige Geest die de Heer Jezus Christus zelf het eerst ontvangen heeft. Dat is wat hier staat. Daar is niet alles mee gezegd. Maar ja, dat is een ander onderwerp, zeg ik dan altijd maar. Hier staat dit in ieder geval uitdrukkelijk genoeg. De Heer Jezus zelf heeft de beloofde Heilige Geest ontvangen van de Vader, vers 33, en hij was de eerste die dat ontving en daarmee eeuwig leven ontving, want dat is waar het in de praktijk om gaat, het leven van de nieuwe schepping. En daarna in vers 38, dat als iemand zich bekeert, dan wel tot geloof komt, ontvangt hij diezelfde gave des Heilige Geestes, diezelfde Heilige Geest. En dat is iets wat we natuurlijk elders tegenkomen, maar ik beschouw het nu niet als ons onderwerp, maar als er staat van dat we met Christus zijn opgewekt enzovoort. We hebben hetzelfde leven ontvangen. Niet gelijktijdig, maar niettemin, we hebben zijn leven ontvangen. Dat leven dat hij als eerste ontving. En dat is ook wat je in Romeinen 5 leest, waar staat dat alle mensen van nature het leven hebben van Adam. Het wordt vergeleken met de wedergeboren mens. Alle wedergeboren mensen hebben deel aan het leven van de tweede, de laatste Adam, namelijk Christus. En dan vind je precies hetzelfde. Hoe worden wij dus aan de gemeente toegevoegd? Nou ja, doordat wij blijkbaar worden toegevoegd met, dan wel verbonden worden met de Heer Jezus Christus, die zelf de eersteling is van die gemeente. Hij is namelijk hoofd, heet het elders, komen we later op. Maar wij krijgen deel aan hem en aan zijn leven. Eigenlijk dus, wij worden als het ware aan hem toegevoegd. En zo staat het natuurlijk op nogal wat andere plaatsen. Het is trouwens iets wat uiteindelijk geldt voor alle gelovigen, niet alleen van onze bedeling. En daarom zeg ik steeds, het is nou het onderwerp eigenlijk niet. Maar meer specifiek, hoe krijgt men deel aan de gemeente? Doordat men dezelfde geest, hetzelfde leven ontvangt dat Christus ontvangen heeft en die is hoofd van de gemeente, zoals we later zullen zien. Of met andere termen, wij worden aan de gemeente, die reeds bestaat, en dus aan Christus, toegevoegd. Van Gods wegen namelijk. En dat is wat we dan lezen in het laatste vers van dit hoofdstuk. En die staat op mijn lijstje. Dit waren slechts verklarende en inleidende woorden. Daar staat in vers 46 en 47. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende. Eendrachtelijk wil zeggen dat zij tezamen droegen. Wat het maar was dat ze droegen. Maar dus in elk geval verantwoordelijkheid. En daar gaat het maar om. In de tempel, waarom ook niet, de symboliek uiteraard, zowel als letterlijke taal. In de tempel wordt men per definitie onderwezen. En daar hadden we het over en dat zongen we in het lied daar straks. Dus dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende, de gemeente is per slot een tempel. En van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Wat het dan ook maar betekenen mag precies. Maar het is in ieder geval uitdrukking van de gemeenschap. Zij prezen God en zij de ere zijn God en vrede op aarde, maar dat staat er niet bij. Zij prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Eigenlijk zij gaven genade aan het volk, want dat is wat er eigenlijk staat en niet andersom. Ze hadden genade bij het ganse volk. En dan de laatste zin. En de Heere deed dagelijks toe, niet tot, toe. Dat is hetzelfde, weliswaar, maar de clue is dat het woord de gemeente hier niet staat. U moet het doorstrepen. Dat berust op een misverstand. En op, corrupte handschriften en wat voor zware termen er maar voor gebruikt worden. Maar het woord staat hier niet. Er staat, de Heere deed dagelijks toe die zalig werden. Waarna de vraag is, waaraan werden ze toegevoegd en het invullen van aan de gemeente, dat ligt voor de hand natuurlijk. Maar ik zal u laten zien dat het eigenlijk moet zijn, aan de Heere werden ze toegevoegd. De Heer deed toe aan zichzelf. Want dat lezen we in het volgende vers dat ik in dit verband wil noemen. Namelijk Handelingen 5. Waar voor de statistiek het woord gemeente in vers 11 voor het eerst voorkomt in Handelingen. Hebben die? Het woord gemeente in Handelingen komt voor het eerst voor in hoofdstuk 5 vers 11. In de uitdrukking er kwam grote vrezen over de gehele gemeente. En over allen die dit hoorden. Maar het gaat mij om vers 14. Waar net zoiets staat als in 2 vers 47. Namelijk, er werden meer en meer toegedaan. En nou moet u het vers corrigeren, want er staan wat woorden in de verkeerde volgorde. Er werden meer en meer toegedaan den Heere. En daar gaat het om. Zij werden aan de Heere toegevoegd. Dat is de vertalers ontgaan. Maar die hadden een gebrekkige ecclesiologie, als u mij vraagt. Maar dit is wat er staat. Er werden meer en meer toegedaan den Heere. En het woordje die staat niet voor den Heere, maar staat achter den Heere. Er staat namelijk, er werden meer en meer toegedaan den Heere die geloofden. En de vraag wie werden er den Heere toegedaan, wordt beantwoord met die geloofden. Of nog anders, die geloofden werden toegedaan den Heere. En dat is tot in onze dagen de meest fundamentele formulering van waar het over gaat. Wanneer men tot geloof komt, wordt men aan de Heer toegevoegd. En daarmee aan het eerste lid van de gemeente, namelijk aan het hoofd. Het is tegelijkertijd de uitdrukking van wat de gemeente is. Namelijk, de Ecclesia bij de Grieken. De koning voegt mensen die hij uitkiest toe aan zijn gemeente, aan zijn ecclesia, aan zijn volksvertegenwoordiging. En dat is precies wat hier ook staat, precies zoals het toegepast wordt op de gemeente Gods, de gemeente des Heeren, de gemeente van Christus. Er werden van Gods wegen meer en meer toegedaan aan de Heeren, namelijk degene die geloofden. Menigte, velen, staat hier. Daar heb ik er nog een paar van deze categorie, want hierbij zou ik u ook verwijzen naar Romeinen hoofdstuk 6. Vanaf vers 3. En in het bijzonder gaat het om twee uitdrukkingen daar. De een is die van vers 3. Zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn. In vers 3. En de andere is die uit vers 5. Want indien wij met hem één plant geworden zijn. Mocht u vragen, wat is dat? In Christus Jezus gedoopt zijn in vers 3. Dan vindt u het antwoord in vers 5. Wij zijn één plant met hem geworden. Waarbij het woord plant de aanduiding is van één levend organisme. Want dat is wat een plant is. Met andere woorden, wij zijn toegevoegd aan Christus en gemaakt tot één levend organisme. En dat is wat de gemeente is. Elders wordt dat genoemd het lichaam van Christus gewoon. En nog ergens anders heet het gewoon in Christus zijn. En dat was Efeze met name. Maar misschien kom ik daar nog op. Ja, daar kom ik ook nog op. Dus hou maar even op deze. We zijn in Christus Jezus gedoopt. En dopen betekent letterlijk eenwording met. Dat ga ik nou niet uitleggen. Maar dat is wat het betekent. En dus zijn wij één met zijn dood. Vers 3. Met zijn begrafenis, 4, we zijn met hem begraven. Kortom, we zijn ook met hem opgewekt. Einde van vers 4, tweede helft van vers 4. Namelijk, wij zijn één plant met hem geworden. En daarna dus met Christus opgewekt. Eens en voor altijd, dat is vers 9. Nou ja, en 10 en 11. Maar het hele idee is dat we deel hebben gekregen aan Christus, dan wel we zijn aan hem toegevoegd. En hij doet dat, niet wij. Wij kunnen niet ons ergens aanmelden en ons laten inschrijven en dan zijn we lid of zoiets. Dat bestaat domweg niet. Bovendien, wat is dat nou helemaal? Wat is dat anders dan waan? Je meldt je aan, ze schrijven je in, je legt je moet iets zeggen, geloof ik. Beleidenis doen, broeder, ja. Weet je veel wat, of je laat het dopen en dan sta je in het register. Dit is gewoon waan. Dat bestaat alleen maar tussen je oortjes. Wat gebeurt er als het register verbrandt of als daar de schijf krijgt? Dat zit toch alleen maar tussen je oren? Dat is toch alleen maar, dat betekent toch helemaal niks? Is toch helemaal niks? U denkt toch niet dat God die lijsten hanteert? Toch wel? Nee, sommigen denken dat echt, ja. Ja. Het is waan. De waan van de dag. Het idee. Ik ben lid van die en die kerk. Nou, wat betekent dat? Niks? Hè? Laat maar zitten. Maar in het verlengde van Romeinen 6 hebben we 1 Korinthe 12, vers 13... waar dezelfde term doop gebruikt wordt, daarom zeg ik in het verlengde van. Want dat is een hele mooie, 1 Korinthe 12 namelijk bespreekt de situatie dat wij als gemeente het lichaam van Christus zijn. En dus leden in het bijzonder heet dat. En in het centrum van het hoofdstuk staat in vers 13 van 1 Korinthe 12. Want ook wij allen, want het gaat om het collectief, om het geheel van de gemeente. Dat is één. Hè? Want wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Anderen staan erop dat je vertaalt met in één lichaam. Ik begrijp het verschil niet, dus mij maakt het niet uit. Wij zijn tot één lichaam gedoopt. En doop staat voor eenwording met. Ondergaan in vloeistof en doordrenkt worden daarmee letterlijk. Maar hier is het op een hoger niveau gebruikt, hetzelfde woord doop. En dus één wording met. Ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Namelijk, wij zijn in Christus gedoopt, volgens Romeinen 6. En dus betreft het hier het lichaam van Christus. Hoe is het dus gebeurd? Wij hebben de geest ontvangen, en dat besprak ik hiervoor, dat was Handelingen 2. We hebben hetzelfde leven ontvangen dat de Heer Jezus ontvangen heeft als eerste. En dus zijn we door één geest, door diezelfde geest, zijn wij één geworden. En verbonden met de levende Christus, want die was de eerste. En dus zijn we door één geest tot één lichaam gedoopt. Voor de goede orde, de term doop met, in of door de Heilige Geest vinden wij nog op 6 of 7 andere schriftplaatsen en altijd aangehaald als de uitspraak van de Heer Jezus. Namelijk over Johannes de Doper, die heeft u wel met water gedoopt, maar ik zal u met geest en met vuur dopen, of de uitspraak van Johannes de Doper. Na mij komt een die zal met water en vuur dopen enzovoort. Met geest en vuur dopen. Maar de term geestesdoop of met, in of door de Heilige Geest vind je alleen in die schriftplaatsen die deze uitspraak aanhalen. En de enige andere is 1 Korinthe 12 vers 13. Daar wordt die verklaard, zodat de vraag wat is dat geestesdoop, want sommigen omzeilen het probleem van de verschillende voorzetsels en maken er een genitivus van, een tweede naamvalsvorm. De geestesdoop, wat is dat? En het antwoord is, wij worden door één geest tot één lichaam gedoopt. En als je geestesdoop moet ontvangen, wel nu, die heb je ontvangen toen je tot geloof kwam, want toen ontving je de Heilige Geest. Maar meer beter is te zeggen, toen werden wij verbonden met Christus en werden wij leden van zijn lichaam. En dat is het dan. Dus hoe worden we lid van de gemeente?
Door de Heilige Geest.
Door de Heilige Geest ontvangen. Het is hetzelfde. Door zich te bekeren, Handelingen 2. Maar dan ontvangt men de Heilige Geest staat daarbij. En moeilijker is je niet. Kortom, God doet dat, dan wel Christus doet dat, dan wel de Heilige Geest doet dat. En het is onder alle omstandigheden krek hetzelfde. Ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknecht, hetzij vrije, kortom wie wij ook waren. Nou, de oude mens speelt daarin geen enkele rol, want het gaat hier om de nieuwe mens. En daarmee een nieuwe schepping. En dus, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Of door, van één geest doordrenkt. Dat kan ook nog, want dat is eigenlijk het idee. Die geest is namelijk in ons. Gedrenkt. Iets drenken is iets doordrenken, feitelijk. Hè? Nou ja, goed. Dit is dus dit lichaam waarvan Christus het hoofd is. In dat verband kunnen we net zo goed een paar andere schriftplaatsen ernaast leggen, zoals daar zijn Johannes 1. Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 13. Nou ja, vers 12 en 13. Zoveel hem aangenomen hebben, namelijk degene die in zijn naam geloven, dat is hetzelfde. Vers 12. Heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, ga ik verder niet op in. Welke niet uit den bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Hoe wordt men dus lid van de gemeente? Doordat men wedergeboren wordt. En wie doet dat? God. Want God heeft ons, 1 Petrus 1 vers 3, wedergeboren door de opstanding van Christus, staat daar. En hier staat dat het gaat om degene die uit God geboren zijn. Zij zijn dan kinderen Gods, dat is het term uit vers 12. Dat wil zeggen, hoe wordt men lid van de gemeente? Wel, God maakt ons lid van die gemeente. En wat wij doen, is simpelweg tot geloof komen. Het andere antwoord is, de geest doet dat. En dat is Johannes 3. Johannes 3 vers 5. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, met de nadruk op geest, want water is daar een type van. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. En daarna in vers 8. Nee, vers 6 nog. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En dan aan het einde van vers 8. En ieder die uit de geest geboren is. Dus hier wordt wedergeboord en daarmee toevoeging aan de gemeente in de praktijk. Toegeschreven aan de geest. Dat wil zeggen, God doet dat. Christus doet dat, dan wel de geest doet dat. En zoals gezegd, dat is in de praktijk hetzelfde. Het wordt ook nog nader toegelicht in hoofdstuk 6. Dat zo'n rol speelt in het Johannesevangelie ligt voor de hand. Omdat in het Johannesevangelie op voorhand de Heer Jezus beschreven wordt eigenlijk als de hoge priester van het nieuwe verbond. Degene die een positie heeft in de hemel. Sinds zijn opstanding. Wel te verstaan. Maar goed, Johannes 6 dus, met de aardige en ook algemeen bekende uitdrukking van vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. De Vader trekt dus iemand tot de Zoon. Hebben we die? Hoe wordt men aan de Zoon toegevoegd? En dus toegevoegd aan de gemeente in de praktijk? Wel, van Gods wegen. Het is niks nieuws, want God heeft ons wedergeboren. Tot een levende hoop. 1 Petrus 1 vers 3 weer, of anders Efeze 2. God heeft ons met Christus medelevend gemaakt en medegezet in de hemel. Zie? De vraag is alleen maar, wie wordt er getrokken? Van Gods wegen tot Christus. En het antwoord is, degene die gelooft. Maar ja, dat stond al in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3. Dus dat moet nu maar bekend zijn. Het zal duidelijk zijn dat dit vers gebruikt wordt voor de leer van uitverkiezing. Hè? Zo van, je moet maar wachten of God je trekt. Nee, je moet tot geloof komen. En dan word je van Gods wegen aan Christus toegevoegd. In Christus geplaatst, heet dat ook. In dat verband zou ik eigenlijk meteen, laat ik dat maar doen, even moeten noemen Johannes 17... Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. In Johannes 17 wordt het van de andere kant beschouwd. Het gaat mij niet om het hoofdstuk, maar alleen om de uitdrukkingen daarin. Hè. Kortheidshalve. Hoofdstuk 17 vers 11. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt. En die gij mij gegeven hebt, slaat niet op uw naam, maar slaat op ze. Bewaar ze, die gij mij gegeven hebt, in uw naam. En het idee is dus dat gelovigen van de Vader, door de Vader, gegeven worden aan de Zoon. Dat is de variant op hoofdstuk 6. Namelijk, de Vader trekt ze tot de Zoon. Dat kan ook, het eindresultaat is hetzelfde en het middel is ook hetzelfde. God doet het namelijk. En wij zijn dus aan de Zoon, aan Christus toegevoegd. En dus inderdaad met hem gestorven, begraven, opgewekt en gezet in de hemel. En de uitdrukking die gij mij gegeven hebt, kom ik in ieder geval weer tegen in vers 24... Of niet? Vers 24. Ja. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Begrijp je me goed? Dat zei je bij dezelfde gelegenheid als dat hij zei in hoofdstuk 14. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en kom weder, zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. En hier gaat het over precies hetzelfde. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Maar waar zou hij zijn? De Heer. In de hemel, hebben anderen ook vastgesteld, want die noemen dit het hogepriesterlijk gebed. En de hogepriester is in de hemel. Dus het klopt inderdaad precies. En wij zijn dus aan de Heer, aan de Heer Jezus Christus, toegevoegd. Dat is de jure zo. Waar het gaat om de praktijk van ons leven, zijn we dan toch weer terecht in de Hebreeënbrief. Namelijk, wij zouden met vrijmoedigheid achter hem aan het heilige der heiligen binnenlopen. was de bedoeling. Omdat we aan Christus gegeven zijn, dat wil zeggen aan hem zijn toegevoegd, waar nog wat anders bij komt, zeg ik nu ook maar meteen, waar hij als hoge priester is ingegaan in het heiligdom en wij worden daar aan hem toegevoegd, houdt dat logischerwijze in dat wij dus priesters zijn. Want als er al iets wordt toegevoegd aan de hoge priester, dan zijn het uiteraard de priesters. Die bevinden zich dichtst bij hem. Zodat je hier al leest over het priesterschap van de gelovigen. Of dat is een term die je in de brieven alleen maar tegenkomt in Hebreeën. En daarna nog een keer in Openbaring. Maar daar heb ik het later misschien wel over. Gaat er nu maar om dat we inderdaad aan de Heer Jezus Christus zijn toegevoegd. Niet lid geworden zijn van een kerkgenootschap, maar lid geworden zijn van Christus. En hij is de gemeente. Samen met allen die daaraan toegevoegd worden. Hebben jullie? Mooi. Dan moet ik nog even terug naar Johannes hoofdstuk 10. Vers 28 en 29. We komen in het hoofdstuk nog wel vaker. Maar nu gaat het me alleen hierom. Namelijk vers 28. Ik geef hun het eeuwige leven. Het gaat natuurlijk over de herder en de schapen. Daar hebben we het later over. Want dat is ook een beeld van de gemeente. Maar de Heer als de herder zegt. Ik geef hun de schapen. Degene die zijn stem kennen en hem volgen heet dat. Eerder in dit hoofdstuk. Ik geef hun het eeuwige leven. Nou, er staat, ik stel mijn leven voor de schapen. En voor de duidelijkheid nu vast, dat is precies hetzelfde. Namelijk, ik geef mijn leven aan de schapen. Voor de schapen kan ook in de zin van ten behoeve van de schapen. Maar het betekent niet noodzakelijk, ik sterf voor de schapen. Afgezien van dat dat toch erg inconsequent en onlogische uitspraak zou zijn. Maar vooruit. Als herder geeft hij zijn leven aan de schapen en zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Namelijk, niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken, waaruit je maar weer ziet dat we aan hem zijn toegevoegd. Dit is een ander beeld, niet van hoofd en lichaam of één plant, maar nu is het de herder en de schapen als eenheid. En nu staat er, niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. En dus inderdaad, we zijn aan hem toegevoegd. Van Gods wegen. En dat zo is, staat in het volgende vers. Namelijk, mijn vader die ze mij gegeven heeft. Dat is dus de uitdrukking die later in hoofdstuk 17 herhaald wordt. Degene die gij mij gegeven hebt. Hè? Mijn vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Waarna wij zeggen, ja, in wiens hand zijn we nu? Die van de Heer Jezus Christus of van de Vader. En dan is het antwoord, vers 30. Leuk, hè? Maakt geen verschil, ik en de Vader zijn één. En hoofdstuk 17 zegt dat de eenheid van Vader en Zoon dezelfde eenheid is als van de Zoon en de gemeente. Ik wil dat ze alle één zijn. Gelijk als u en ik één zijn, staat daar. En dan vraag ik aan die broeder wiens naam we niet zouden noemen. Dat lukt mij ook niet, want ik ben zijn naam vergeten. Maar om te voorkomen dat iemand hem roept. Dan vraag ik weer aan die broeder, weet je wat ik vanmorgen noemde. Die het had over het onverhoorde gebed. Vraag ik, en denkt u nou echt dat gebed niet verhoord is geworden? Wij zijn één in Christus. Zoals de Vader en de Zoon één zijn en toch van elkaar onderscheiden. Zo zijn Christus en de gemeente één. Niettemin van elkaar onderscheiden, maar ze vormen één lichaam. Als u wil één organisme, als u die niet begrijpt, dan toch maar even één organisatie. Maar hij staat aan het hoofd daarvan en hij is het enige hoofd. U weet hoe dat is, hè? Als het lichaam meerdere hoofden heeft, heb je ogenblikkelijk van doen met de duivel. Dat weet u toch? Zevenkoppige draak enzovoorts en de zevenkoppige, dan wel driekoppige slang en de driekoppige hond. Die helle hond, weet u wel. Nee, helle hond. Ja, is niet een herdershond. De hellehond. Als je tegenkomt die meerdere koppen. Die van Medusa is ook een aardige trouwens. Maar goed. Dan heb je van doen met de duivel. Zie? En dus de gemeente heeft maar één hoofd. En het gebed van de Heer is vervuld geworden. Want wij zijn één. En daaruit, vanuit dat beginsel, zouden wij leven in die wetenschap en dat besef. En in die verantwoordelijkheid, uiteraard. Als vervolg daarop noem ik alleen nog Efeze 1, vers 3. Maar die had ik natuurlijk vandaag al genoemd. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening. In de hemel had ik er straks genoemd en nu noem ik in Christus. Want aan hem zijn wij toegevoegd. Dit is niet compleet natuurlijk. Maar wij zouden ook beseffen dat dergelijke uitspraken over dat gelovigen deel hebben aan Christus, uitspraken zijn niet alleen maar over de gemeente. Er zijn ook uitspraken straks in de toekomst voor de gelovigen na onze bedeling en zelfs na de jongste dag. Zij krijgen ook deel aan Christus, maar ze zijn niet meer eerstelingen, horen niet meer bij de gemeente. Maar dat blijft zo. Hoe wordt men behouden? Doordat men aan Christus wordt toegevoegd. Maar daardoor, omdat het gaat nog om de verzameling van eerstgeborenen, worden we op dezelfde wijze inderdaad toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen. Ja?
De 144.000 worden ook gezegd dat ze eerstelingen zijn.
Dat klopt. Het punt is, en dat maakt het een beetje lastig, en dat schuif ik nog even vooruit. De gemeente van eerstelingen is niet alleen, niet de enige categorie van eerstelingen. Je vindt er namelijk twee categorieën. Het is ontleend aan het oud-testamentische beeld van in elk geval Ismaël en Isaac en Jacob en Esau. Waarbij er twee zijn die alle twee aanspraak maken op het eerstgeboorterecht. En dat krijgen ze ook. Niettemin is er onderling verschil en worden zij verwisseld. Want het punt is dat de gemeente, uit onze dagen is een gemeente van eerstelingen, en die verdwijnt vervolgens naar de hemel, zodat het verhaal is dat je op aarde geen eersteling meer overhoudt. Hebben die nog? En toch zou er op aarde ook een volk zijn, verzameld uit de heidenen, een volk als eerstelingen en tot koninklijk priesterdom, een heilig volk en verkregen volk. Maar zo'n volk is in de eerste plaats de gemeente. Echter, die wordt gepromoveerd naar de hemel, zodat er op aarde een vacature ontstaat, die een vacuüm, die wordt ingevuld vervolgens door Israël. En de 144.000 uit Openbaring 7 en 14 zijn vertegenwoordigers op zijn minst van dat Israël, en daarom zijn ze eerstelingen. Als de gemeente weg is, moet daarna weer opnieuw begonnen worden op aarde met de prediking van het evangelie. Dat gebeurt in eerste instantie door de twee getuigen, die trouwens geacht worden het werk van de gemeente ad interim voor te zetten op aarde zolang nodig. Ja, daar kan ik nou niet dieper op ingaan. De gemeente is weg, maar iemand moet het werk voortzetten. Althans voorlopig. Dat doen die twee, maar het resultaat is inderdaad uiteindelijk de bekering van heel Israël. De stammen Israëls, waaruit er dan weer 12.000 uit elk van 12 stammen aangesteld worden om vervolgens het evangelie te prediken. En dat zijn die 144.000 uit Openbaring 7. Maar die heten dus ook eerstelingen, want heel Israël is nog steeds, wat het zou zijn, een volk van eerstelingen. Maar dan op aarde, hierna. Heb je dat? Gewoon omdat het verhaal daarna overnieuw begint, na de opname van de gemeente. Die twee worden dus verwisseld. Als u het moeilijk vindt, heb ik een mooi plaatje voor u. Er waren eens twee zonen, ze waren nog een tweeling ook, maar niet een eier. Dus dat was iets als, hoe heet die jongens ook, daar heb ik geen tijd voor. Nou, die Oostenrijker, Schwarzenegger, en hoe heet die kleine ook alweer? Ja. Dan niet.
De Vito,
ja, die twee, zoiets is het dan, hè. Ze leken zelfs niet op elkaar. Maar goed. Esau en Jacob. Zij werden verwisseld. Jacob werd in de positie van Esau geplaatst, overigens. Dat zei zijn vader trouwens ook. En zijn moeder had het ook bewerkstelligd, hè. Maar dat doet er nou niet toe. En hij kreeg dus het eerstgeboorterecht. Hij was niet de eerste, maar hij kreeg het eerstgeboorterecht. Dat is een beeld van de gemeente. Wij waren niet eerst, Israël was eerst. Maar wij krijgen eerstgeboorterecht. Bij hun kun je dat niet verklaren, bij ons wel. Omdat wij zijn eerstelingen naar een andere norm. Namelijk naar normen van een nieuwe schepping en een nieuw verbond, waarvan wij eerstelingen zijn. En dat is hoger dan het oude verbond, zegt mijn Nieuwe Testament, heel uitgebreid op verschillende plaatsen. En daarom krijgen wij eerstgeboorterecht boven Esau, want Esau is een type van Israël. Of wat er van over was, het Joodse volk, eigenlijk meer specifiek. Heb je die? En daarna kwam Esau alsnog bij pa. En hij was eigenlijk de eerste. Maar ja, eerstgeboorterecht, eerstgeboortezegen, was al gegeven aan Jacob. En toen zei Esau, maar is er dan voor mij geen zegen meer? En toen zei pa, ga maar op je knieën. Kom maar hier, zoon. Ja, voor jou is ook een zegen. En ik kreeg ook een zegen. Waarmee je toch geplaatst werd boven de rest van de wereldbevolking, om zo te zeggen. Hij werd ook erfgenaam van de belofte in zeker opzicht. Maar niet van het allerhoogste eerstgeboorterecht. En toch een soort spin-off daarvan, zal ik maar zeggen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Met, ja, dat is een generatie eerder. Met Isaac en Ismaël heb je precies hetzelfde. Dus met één generatie eerder. Ismaël was eerder. Maar Isaac kreeg het eerstgeboorterecht. Niettemin wordt van Ismaël gezegd dat hij ook zou erven. Alleen, tweede plaats. Maar samen toch weer het eerstgeboorterecht. Alsof het één is. Dat kun je bij Ismaël en Isaac moeilijk zeggen, behalve dan ze waren één, want ze hadden dezelfde vader. Bij Esau en Jacob is het makkelijker te zeggen, want ze hadden niet alleen dezelfde vader, maar ook dezelfde moeder. Maar er werd een onderlinge verdeling gemaakt, waarbij het zwaarste gewicht, en dus, als je het smal neemt, het eerstgeboorterecht ging naar de tweede uit de reeks van twee. Niettemin, samen erfde ze eerstgeboorterecht. Maar dit is het moeilijkste aspect. Dat had ik toch maar willen bewaren voor de volgende keer eigenlijk. Maar waar dit toe leidt, waar jouw vraag toe leidt, is tot de vaststelling dat de gemeente en Israël samen eerstgeboorterecht ontvangen. Niettemin zijn het twee categorieën en worden ze allebei beschouwd als Israël. De gemeente dus ook wordt beschouwd als Israël. En binnen het hele kader van Israël wordt de gemeente, binnen Israël, wordt de gemeente eerstgeboorterecht gegeven. En daarmee herhaalt het beginsel zich, eerstgeboorterecht wordt gegeven aan Israël, maar binnen Israël aan de gemeente. Zodat de gemeente geplaatst wordt boven de rest van Israël. Hebben we die nog? Maar samen, de gemeente en Israël, zijn eerstelingen uit de volkeren. En samen, allebei, desnoods, maar ook samen, zijn ze een volk van eerstelingen verzameld uit de volken, enzovoorts. Met andere woorden, de gemeente in Israël zijn in hoge mate identiek, zij zijn een tweeling, waar de onderlinge volgorde wordt verwisseld. Heb je dat? En moeilijker is het niet. Ja, ik kan alleen nog andere voorbeelden geven. Israël is een volk van eerstgeborenen, volgens mijn Bijbel. Israël is die zoon. En dus met eerstgeboorterecht uit de overige volken en de aarde. Maar het neemt niet weg dat binnen Israël opnieuw een onderverdeling gemaakt wordt. Heb je dat? En dus werd binnen Israël het eerstgeboorterecht gegeven. Nou, laat ik bij het woord eerstgeboorterecht blijven, maar het werd gegeven aan Efraïm. Dat laatste woord ook nog niet over gezegd. Mede omdat een aspect, de twee belangrijkste aspecten van het eerstgeboorterecht gegeven werden zelfs aan twee andere stammen. Het koningschap aan Juda en het priesterschap aan Levi. Dus het is daar erg ingewikkeld. Maar dan heb je dus in één klap drie voorbeelden van hoe het hele volk een volk is van eerstgeborenen. Maar binnen het volk is één categorie weer eerstgeborenen. Heb je dat? Dat is een nadere specificatie. En zo is het met Israël ook. Binnen Israël vindt men de gemeente. En die gemeente die heeft eerst het geboorterecht boven de rest van Israël. Maar samen met Israël heeft de gemeente eerst geboorterecht boven de volkeren der aarde. En waar het dus een openbaring vervolgens gaat over de volkeren der aarde, wordt Israël dus logischerwijze beschreven als eerstgeborenen. En dus de 144.000 worden ook als zodanig beschreven. Alleen, dit is iets ingewikkelder. Het houdt zich dus bezig met de vraag, is de gemeente Israël, zo ja, en waarom niet? Om het moeilijk te maken is dat. Maar daar hebben we het later over, daar was ik nog niet aan toe. Niet omdat het niet eigenlijk heel belangrijk is, maar omdat het gecompliceerd is. Daarom schuif ik hem liever nog een poosje voor me uit. Waar ik het vandaag wis en waarachtig over wil hebben en moet hebben, is over dat de gemeente is of beschouwd wordt als beschreven wordt als een bouwwerk onder het motto van Matteüs 16 vers 18 op deze Petra, hetgeen toch in elk geval een rots is, zal ik mijn gemeente bouwen. En dat woord bouwen komt vaker voor dan u denkt. En dat is zo omdat het bij gelegenheid anders vertaald wordt. Nou, in onze Nederlandse Bijbelvertaling valt het nog wel mee. In andere vertalingen wordt het woord bouwen bij gelegenheid en veelal vertaald met onderwijzing. To edify in de King James Version. Maar niettemin is het gewoon het woord voor bouwen. Het bouwen van één gebouw, één bouwwerk met stenen enzovoorts. In de Statenvertaling is het meestal vertaald met bouwen en heel enkele keer met stichten. En één keer toen het over iets negatiefs ging met stijven. Zal zijn geweten niet gestijfd worden om enzovoorts. Maar dan ging het over iets negatiefs, een afgodendienst. Maar het woord bouwen, daar heb ik het later over. Want eerst stellen we vast dat we enige beelden hebben, systematisch, van de gemeente, dat wil zeggen beschrijvingen van de gemeente, namelijk huisgods, tempelgods, die heb ik maar op één regel geschreven, want ik denk, ik zie het verschil niet. En tempelgods is ook overdreven, het is gewoon tempel, want het is per definitie van God uiteraard, anders is het geen tempel. Dus huisgods of tempel, ik noem je straks schriftplaatsen. Daarnaast wordt het beschreven als een gewoon bouwwerk, een huis gebouwd op een fundament. Maar het is niet echt wat anders, hè? Het is nog steeds die tempel. Maar een bouwwerk gebouwd op een fundament, dat is de variant op, wij worden aan Christus en dus aan de gemeente, dus aan het bouwwerk toegevoegd. Fundament en het bouwwerk. Een variant daarop is de omkering daarvan. Namelijk de hoeksteen. En de stenen, waarbij het fundament de eerste steen is en de hoeksteen de laatste steen van het bouwwerk. Maar het maakt niet uit verder. Maar de hoeksteen en de stenen die erop gebouwd worden. En de andere is, en dat is een heel andere, maar die hoort er meteen bij, want we komen hem vanzelf tegen. Dat is dat de gemeente beschouwd wordt als een volk van priesters met de hoge priester aan het hoofd. En dat ik die achter elkaar en bij elkaar noem, is omdat ik ze eigenlijk niet los van elkaar kan bespreken. Het is gewoon één en hetzelfde. Die eerste drie is gewoon dat bouwwerk van stenen. Maar de clue van het verhaal is dat dat bouwwerk meteen gezien wordt als een tempel en daarmee meteen als de uitdrukking van de hoge priester als fundament of als hoeksteen, dat maakt niet uit, waaraan priesters zijn toegevoegd. Daar waren wij al toen ik uit Hebreeën aanhaalde dat wij zijn ingegaan of ingaan in het heiligdom achter de hoge priester aan. Als men aan de hoge priester toegevoegd wordt, en dat is dus wat gebeurt, dan is men noodzakelijk priester. Tenzij die al tevoren waren, maar dat is niet zo. Het is alleen de hoge priester en degene die daaraan toegevoegd worden, zijn dus één trapje lager in de hiërarchie, priesters uiteraard. En dat is wat gezegd wordt, en in ieder geval minstens geïmpliceerd wordt in al die uitspraken over de gemeente als huisgods, als tempelgods, als een bouwwerk op het fundament, als stenen toegevoegd aan de hoeksteen. Want de hele tempel, de samenvoeging van de stenen van de tempel tot één bouwwerk op één fundament, is de uitbeelding van de samenvoeging van al die priesters tot één priesterlijk volk. En je komt het vanzelf tegen. Als je het ene opzoekt, vind je het andere ook. Het staat naast elkaar altijd. Dus ik bespreek het in één keer, voor zover mij dat lukt. En dus begin ik er maar aan. Het huisgods, de uitdrukking alleen, huisgods, kwamen wij tegen, niet noodzakelijk in deze volgorde, in 1 Timotheus 3. Vers 15. Deze dingen schrijf ik u. Opdat gij moogt weten. Leuk, hè? Hoezo cursus gemeentebouw? Nee, broeders en zusters, dat kan best wel. Maar mijn uitdrukking daarvoor is gewoon bijbelstudie. Zoals er ook iets kan als cursus discipelschap. Maar dat noem ik ook bijbelstudie. Er is niks anders dan dat. Hè? En hier staat, dit schrijf ik u, vers 14, en dan vers 15, opdat gij moogt weten hoe gij in het huis Gods moet verkeren. Niet in het kerkgebouw, betekenis 1 van het woord kerk volgens Van Dalen, maar in de gemeente, als onderdeel van de sociale groep, zal ik maar zeggen, die wij nou eenmaal gemeente noemen. Heb je dat? Dit schrijf ik u op dat gij mocht weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Hoe de gang van zaken is in de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. En we lezen de voorgaande en volgende hoofdstukken, dan begrijpt u waar het over gaat. Het huis Gods wordt de gemeente genoemd. Er staat er ook achter, het welk is de gemeente. En dan staat er zelfs de gemeente des levenden Gods. En ik zei al, dat betekent dat God actief is en iets doet. En dat verkeren van ons in de gemeente, dat is onze wandel, een hemelse wandel, uit Filippenzen 3, dat burgerschap weet u nog, waar onze wandel, onze verkering, ons verkeren daarin staat niet op zichzelf, maar staat onder controle, was de bedoeling, van die levende God, die actieve God die zich daarmee bezighoudt. En daarom moeten wij weten hoe het zit met die gemeente, want anders kunnen we ons niet aan de huisregels van dit huis conformeren, om niet te zeggen onderwerpen. Hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levende Gods, komma, een pilaar en vastigheid, dat is een synoniem, ja. Een pilaar is een vastigheid en een vastigheid is bijvoorbeeld een pilaar der waarheid. Maar een huis Gods is sowieso al een tempel. Het idee is dat de gemeente vasthoudt aan dat woord Gods en dat bewaart, dat beheert enzovoorts. Het woord Gods is ons toebedrouwd. Nadat ik reeds gezegd heb dat wij eigenlijk eerstelingen zijn van Israël, gemeente van eerstelingen, primair uit Israël zelfs, mag ook duidelijk zijn dat dit onze functie is, want het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis is, samengevat, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat waren de eerste woorden van Romeinen 3. Romeinen 3 vers 1 en 2 namelijk. En als wij Israël zijn en naar Gods maatstaven zijn wij, dat zijn ons de woorden Gods toebetrouwd. Maar goed, die argumentatie heb ik niet nodig, want de Bijbel zegt het zo. Wij zijn een tempel en een tempel is alleen een tempel als God erin woont. Maar dat kan niet, want God woont niet in tempels. Zei de man die de tempel bouwde, weet u nog? Salomo, en daarna haalde Paulus het aan in Handelingen 17. God woont niet in tempelen met handen gemaakt. En de Hebreeënbrief haalt het ook aan trouwens. God woont niet in een tabernakel met handen gemaakt. Wat woont er dan wel in die tabernakel of tempel met handen gemaakt? Niet God, maar zijn woord. Zijn veruiterlijking, om zo te zeggen. Zijn woord. Die heb je toch, hè? In de tempel bevindt zich het Heilige der Heiligen. In het Heilige der Heiligen bevindt zich de Ark des Verbonds. In de Ark des Verbonds bevindt zich de getuigenis. In de praktijk dus de twee stenen tafelen heette dat, maar het woord. En daarom is de Ark des Verbonds een type van Christus zelf, want hij is degene die in zichzelf het woord Gods bewaart. En in wie het woord Gods gestalte krijgt en in wie al de beloften Gods ja en amen zijn. Waar dat allemaal staat, moet u zelf even uitzoeken. Maar staat allemaal zo letterlijk in de Bijbel. Ik zeg altijd, de Ark des Verbonds is eigenlijk een beeld van het geloof van de Heer Jezus Christus. De klemtoon moet op de Heer Jezus Christus liggen overigens, maar vooruit. Als de gelovige bij uitstek. En daar gaat het om. En voor zover hij zelf een tempel is die afgebroken zou worden, die kom ik ook nog tegen onderweg overigens, is hij dus degene in wie het woord Gods bewaard wordt. En als de gemeente een tempel is, is de gemeente alleen maar een tempel omdat het woord Gods daarin bewaard wordt. En als dus de gemeente als gemeente collectief één verantwoordelijkheid heeft, is het het woord Gods bewaren. Toch? Nou ja, bewaren. Ja, er zijn wat andere woorden voor. Het woord Gods is de waarheid en wij zouden de waarheid betrachten, heet zoiets. Vind ik ook wel een mooi woord. Volgens mij is het hetzelfde als maintiendre. Dat is toch een goed Nederlands woord, hè? Handhaven. Handhaven, ja. Betrachten, bewaren. Niet in de zin van opsluiten en dat is het dan, maar het woord praktiseren. In, als deel van ons leven. Als onze sine qua non. Dat is Latijn. Maar goed, voor als essentie van wie wij zijn. Laat ik het dan maar zo zeggen. Wij zijn wie wij zijn omdat wij het woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, geloofd hebben. Namelijk Efeze 1 was dat, hè? Dat is onze eerste verantwoordelijkheid, het woord Gods bewaren en andersom. Als iemand de waarheid zoekt, waar zou je anders terecht moeten dan bij ons? Sprak hij arrogant. Maar goed, en voor de rest verwijs ik maar naar onze collegedag over de tempel. Dan kom je bij precies hetzelfde uit. En dus de gemeente wordt geacht te zijn, of is, van Gods wegen, pilaar en vastigheid der waarheid. En daarom alles wat in de gemeente gebeurt, nog steeds in die ene gemeente die de Bijbel maar kent, is gericht op het bewaren van het woord. Heb je dat? Want wij zijn een tempel. Nee, het gaat er niet om dat allerlei dingen die er niet horen eruit gewerkt worden. Het gaat er primair om dat wat erin hoort er ook in is. Denk er maar een poosje over na, bij gelegenheid. Pilaren vastigheden waren het huisgods. De term huisgods kwamen wij trouwens tegen in Hebreeën 3 en in Hebreeën 10. Dus ik noem ze voor de statistiek dan ook nog maar even. Dat was Hebreeën 3... vers 6 in elk geval. Maar het begint eigenlijk al in vers 2, want het is een vergelijking tussen Mozes en Israël enerzijds en Christus en de gemeente anderzijds, waarbij staat dat Mozes een type is van Christus en dus Israël een type van de gemeente. En waarbij dus Mozes, vers 2, in heel zijn huis was, namelijk getrouw, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was, maar er mist het woord getrouw. Dat staat er namelijk eerder, want er staat, hierom heilige broeders die der hemelse roeping, die hadden we al, hè, deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus, dat wil zeggen, richt je op hem, ook zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, enzovoort, Colossense, is precies hetzelfde. Dus aanmerkt Christus Jezus, die getrouw, ander woord voor gelovig, maar getrouw is hier heel goed, die getrouw is aan degene die hem heeft aangesteld, want Christus is van Gods wegen aangesteld, niet alleen tot hoge priester, maar ook tot hoofd van de gemeente, dat is Efeze 1, laatste versen. En hij is getrouw aan degene die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes dat was, in geheel zijn huis. Dat was Israël, het huis Israëls. Heb je dat? Maar Christus is meer dan Mozes, zegt vers 3. En daarna vers 4. Want elk huis, maar u weet, huis kan ook betekenen volk. Huis Israël, dus is het volk Israël. Een huis is namelijk een huisgezin. En als het huisgezin wat groot uitgevallen is, dan heet het een volk. Want ieder huis wordt door iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. Daar heb je God weer als bouwer van de gemeente. Maar goed. En dan nog een keer, Mozes is wel getrouw geweest. Dat is de herhaling van vers 2. In geheel zijn huis, maar dan als dienaar onder de wet. En de wet is een getuiging der dingen die gesproken zouden worden. De wet is namelijk een dienaar of een getuiging van het nieuwe verbond, der genade. Wat is waar de Hebreeënbrief immers over gaat. Maar dan vers 6. Maar Christus is getrouw, maar dat staat er niet meer tussen. Dat is weggelaten nu. Maar je moet het erbij denken. Hè? Maar Christus is getrouw, niet als dienaar, maar als zoon. Erfgenaam namelijk. Als zoon over zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn. Kortom, wij zijn zijn huis. Daarna had er een punt kunnen staan, omdat dat de juridische vaststelling is. Wij zijn zijn huis. De gemeente is huis Gods. Maar er staat een komma, de zin gaat verder, omdat het zoals bijna overal, maar zeker in de Hebreeënbrief, gaat niet om het beginsel slechts, maar om de praktische uitwerking daarvan. Waarheid is altijd praktische waarheid, want als het niet praktisch is, is het überhaupt geen waarheid, is het alleen waan. Dat weet u toch, hè? En dus, wij zijn zijn huis, maar in de praktijk kunnen we het van onszelf alleen maar zeggen, in de praktijk, als wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het doel toe vasthouden. Hebben we die? En voor zover wij vasthouden aan deze beginselen, voor zover zijn we ook in de praktijk levende stenen van dat huis, van die tempel, dan wel zijn we ook in de praktijk leden van dat lichaam, in de zin van dat die leden hun verantwoordelijkheden kennen ten opzichte van de overige leden en de eenheid van dat lichaam praktiseren, bevorderen en dus wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn, et cetera, et cetera. Maar het gaat er maar om dat de gemeente als huis beschreven wordt. Daarmee als volk, maar het wordt wel degelijk ook beschreven als een bouwwerk. Die dit alles gebouwd heeft, is God. Bovendien, vers 6, Christus als de zoon over zijn eigen huis. Dat woord zoon in het Hebreeuws, maar dit is Grieks. Het woord zoon in het Hebreeuws, en daar komt het vandaan natuurlijk, betekent ook gewoon bouwer. Er is geen ander woord voor. Heb je dat? Dus een bouwwerk, een bouwer is altijd een verwijzing naar zoonschap. Maar dat moet je leren gewoon, dat dat zo is, omdat het in onze Nederlandse taal niet zo is. En als er staat die dit alles gebouwd heeft, impliceert dat het werk van de zoon. Want het zit in het woord bouwen, als het Hebreeuws zou geweest zijn, enzovoort. Nou goed, daarna het woord, de term, dat maak ik dan even af nog. Hebreeën 10, de term huis Gods. Meer heb ik er niet kunnen vinden, zeg ik voorlopig even. Maar dat is Hebreeën 10, waar het maar was. Vers 21. Hebreeën 10, vers 21. En terwijl we hebben een grote priester, dat is hetzelfde als hoge priester, over het huis Gods, wij hebben een hoge priester over het huis Gods, impliceert dat wij zijn het huis Gods. Zo laat ons dus toegaan, die heb ik er straks al gelezen, en daarna lees ik ook vers 23 nu mee, waar weer staat, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, enzovoorts. En dat is ongeveer hetzelfde als die van Hebreeën 3 vers 6. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. En als u toch schrijft, kunt u daarnaast ook wel opschrijven 3 vers 14. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden. Dat is 3 vers 14 en 4 vers 14 ook. Terwijl we dan zo'n grote hoge priester hebben, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Heb je dat? En wat die term steeds betekent, is dat wij een hoge priester hebben onder het nieuwe verbond. En dus wij zouden vasthouden aan de beginselen van dit nieuwe verbond en daaruit leven. Uit de genade dus, maar wel degelijk de Heer dienen als priesters van dat nieuwe verbond. En de volgende vraag is, en wat moest een priester doen? Regel 1. Het woord bewaren. Dat is wat de priesters zouden doen, het woord Gods onderwijzen. Bewaren en spreken dus. En voor dat doel leefden zij verspreid onder de overige stammen van Israël. En zo zijn we weer rond. Of we nou een koninklijk priesterdom zijn of een tempel, maar dat is 1 Petrus 2, dat is in de praktijk volstrekt hetzelfde. Maar het gaat niet om de theorie hier in Hebreeën, het gaat om de praktische toepassing daarvan. Want wat voor de hele gemeente geldt, zou dus gelden voor ieder van ons persoonlijk. En toen was het alweer pauze, geloof ik, hè?